Gemeente, uw kerkenraad heeft voor u nog de volgende afkondigingen. Op Deo van Lente zondagmorgen, 6 augustus, op dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor te gaan. In de avonddienst zal dominee J. van Dijk uit Bennekom voorgaan. Er is een huwelijksafkondiging verder. Hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Jelle Zwanenburg en Hilde de Bruin. Ze willen op Deo van Lente 1 september in het huwelijk treden. In een kerkdienst willen zij om 3:15 een zegen over hun huwelijk vragen waarin dominee D. Breur hoopt voor te gaan. Bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunnen leesbaar ondertekend worden ingediend tot zaterdag 5 augustus bij ouderling G. de Koning, Korte Waarder 35 in Nieuwebrug. De collecten voor deze dienst die zijn de eerste voor het hervormd gereformeerd HGVV verenigingswerk. De tweede voor de kerk en de derde is aan de uitgang ook voor de kerk. Tot zover de afkondiging, laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijn er handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen op Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 2. Wij stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen dan Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Psalm 119, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Genesis 4. Genesis 4. En we lezen in Genesis 4 vanaf het 16e vers tot en met het einde. Het 16e vers. Daar klinkt het tijdloos en onfeilbaar getuigenis van de Heere als volgt. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van dezelfde stad naar de naam zijn zoons Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren en Hierad gewon Meguiael. En Meguiael gewon Methusael en Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich 2 vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Silla die baarde ook Tubal-Kaïn, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouw Ada en Silla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neemt ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal 7-voudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Tot zover de schriftlezing. Als wij de Heren gaan smeken om de bediening van zijn Heilige Geest in de prediking van het woord, doen wij ook voorbeden voor de heer H.M. Brak van de Albrechtsveld 43 in Gouda. Hij kreeg deze week een behandeling in het ziekenhuis. En wij doen dankzegging met familie De Zwart. Dat zijn Wiebren en Marian van de Wilgelaan 2 en 3 Brugge, bij wie op 26 juli een dochter is geboren. Ze wordt Louise Anneke genoemd. Haar roepnaam is Louise. Ze is het zusje van Bente. Laten wij nu de Heere bidden om de bediening van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. O levende God, de wereld heeft 14 dagen vakantie, maar u geeft aan uw kinderen 52 dagen per jaar rust, sabbat. En als we dat zouden verstaan, die grote rust, die alle rust van de wereld te boven gaat, dan zouden we nooit meer talen naar de vlucht die wij vakantie noemen. En wij smeken u op deze morgen, laat het dan werkelijk een Sabbatdag mogen zijn, een niet-werkdag. Dat al onze werken ophouden te bestaan en dat wij ons verlustigen zullen in uw werken. Dat al onze werken ook na deze week zijn boos en besmeurd en besmet. Alleen de werken uit u en van u en tot u. Boven al uw eigen werk is onberispelijk schoon. En alleen dat geeft rust en vrede. In deze tumultvolle wereld. In al het aards gedruis. En wij bidden u eerbiedig of u ons vanmorgen eruit trekt. Met alle zorgen. Onuitgesproken zorgen. Sluimerende zorgen. Slepende bekommernis. En wij bidden u. Dat u de stilte van u laat neerdalen op dit kerkgebouw. En dat u alle stemmen van de wereld die ons tot op dit moment achtervolgen, doet verstommen. De valse beloftes die de duivel tot in dit kerkgebouw ons toe wil roepen, tot zwijgen brengt. Om dan, o heilig wonder, uw belofte te spreken van heil. Van vrede, van rust, van zaligheid die er ligt en die er is voor zondaren. Wij bidden u, o levende Heere, om vrede en om rust. Die we niet vinden in al de wereldse bezigheden. In de drukte, het gejakker van dit korte bestaan. We worden overspoeld, afgestompt en afgehard voor uw waarheid. En het is bijna zover dat we zo verstomd zijn en verstart en verhard. Dat het bijna op het punt is gekomen bij misschien velen wel van ons. Op dat punt dat het bijna onomkeerbaar wordt van de toeschroeiing van het geweten. En dat uw woord dan nog zondag aan zondag gepreekt kan worden, maar dat het het hart niet meer zal raken. En het is onze klacht naar elkaar toe. Ik ben zo hard, zeggen we tegen elkaar, alsof het ons overkomt. Zodat het bijna lijkt alsof we bijna de slachtoffer zijn van dat koude hart. Terwijl we niet willen zien, o God, dat we hele weken, hele maanden, hele jaren bezig zijn om ons hart te verharden door ons in te laten met de wereld. Dat er onbeleden zonden zijn. Allerlei speculatieve godsdienst en theologie van het verstand en van het redeneren en de dode orthodoxie die allemaal daartoe bijdragen dat ons hart hard wordt en onontvankelijk voor de eenvoudigheid van uw evangelie. Ook onontvankelijk voor de helderheid en de kracht van uw wet. En daarom bidden wij hier in dit uur om uw Heilige Geest. Want dat hebben we nodig, te midden van alle vragen en noden van dit bestaan. Ook te midden van alle vreugde en blijdschap van dit bestaan. En wij dragen het bijzonder aan u op in deze week, de heer Brak, als hij van de week een behandeling zal ondergaan in het ziekenhuis. Dat het in afhankelijkheid van u zal zijn. Met het oog ziende op u. Afziende op menselijke kunsten, op medische verstand, maar op u alleen. dat al deze dingen, elk bezoek aan het ziekenhuis van hem, van deze man, van familie en van alle hier, altijd geheiligd zal worden door u. We bidden voor alle zieken. Die ziek zijn geworden. Overvallen daardoor in hun leven. Ook die lang al ziek zijn, chronisch ziek. Die onbegrepen wegen gaan in de moeite van het leven. Soms zelfs voor eigen gezin onbegrepen in hun ziek zijn. Al het psychische lijden. O Heere God, het is zo groot, het lijden, de verwarring van het leven buiten de Hof van Eden, waarvan we lazen dat Kain was in het land van Lot. In het land van de omdoling en omzwervingen. Dat tekent nou ons bestaan. Altijd maar dolen, altijd maar zwerven, maar nooit thuis. O Heere God, geef ons toch vanmorgen een heimwee en een diep verlangen naar huis. Waar we vandaan komen, dat u de paradijswonden openlegt, opdat we zullen roepen, schreeuwen en bidden om ontferming. En dat we voelen vanmorgen dat we hier niet thuis zijn, dat hier beneden de rust niet is. En dat we hier zijn in de aardse woestijn, met al die dingen die ons zo omringen. En al de ijdelheden, wij danken Heere u, te midden van al deze wanorde en chaos, dat u leven heeft gegeven, ook in het gezin van de familie De Zwart. Gedenk de ouders ook in het bijzonder dat ze in een diepe verwondering over zullen blijven en de dank zullen toebrengen aan u alleen. Dat er geen onheilige vanzelfsprekendheid zal zijn als er nu een tweede kind is geboren. Terwijl er ook zoveel zijn, ook hier in de gemeente, die dat wonder daar niet in kunnen delen. Om wat voor reden dan ook, omdat er een toegesloten baarmoeder is of om andere, voor ons zo vaak duistere redenen geen vruchtbaarheid is. En wij bidden u voor hen dat zij getroost zullen zijn in u. En ook degene die om wat voor reden nooit in een huwelijk konden treden. En die nu van deze kinderzegen horen. Dat ze toch verblijd zullen zijn in de geboorte van dit kind. Omdat er nou weer een meisje geboren is dat weer zal mogen worden opgewekt tot de vrees van uw naam. En dat er weer een mens op deze wereld gekomen is die de lof van uw naam zou kunnen uitbazuinen op de jongste dag. En dat het kind in deze gemeente ontvangen zal worden. Als een kind wat aan alle zonden onderhevig zal zijn, maar dat nochtans door uw bloed vergeving kan vinden en de vrijheid van een christen. En als we zo de algemene noden hebben opgedragen aan u, dan dragen we in het bijzonder deze eredienst aan u op. Want het is als het aan ons ligt helemaal niet mogelijk meer dat het een eredienst zal worden. Het zal een vergetelijke samenkomst zijn. Dat degene de volgende week echt niet meer weten waar het over ging in uw woord. Terwijl het uw woord is. Maar dat u, o Geest Gods, en o Hemelse God en Vader, wij smeken u ontmoedigen wat we niet verdienen. Maar dat u door uw Geest de leiding van dit samen zijn overneemt. En dat u heel de persoon op de kansel in beslag neemt. Opdat hij niet zal aarzelen om uw woord en uw boodschap te brengen als een getrouwe gezant van u. Bij ons is de ontrouw. Bij ons is de stameling, bij ons is de angst om dit woord wat gepredikt moet worden te preken. Er is zoveel honger om terug te gaan, zoveel verlangen om een ander woord te preken. Om een woord te preken wat in het vlees zal vallen, wat behagen zal scheppen bij deze en gene. Maar u geeft vanmorgen een woord wat ons tegen zal staan, ons vrome vlees, ons intellectuele vlees, waar we tegen in zullen boksen. Als u ook door de prediking de afgoden aan zal wijzen, dan zullen we misschien ontsteken in afkeer, in tegenstand. Maar Heere God, we smeken dat u dit toch doorgang laat vinden. En dat u krachten geeft om in eenvoud het woord te preken. Met kracht waarmee het gepaard moet gaan. Maar ook, en dat in het bijzonder, in liefde. Opdat het niet zal geschieden in een wettische geest. Van raak niet, smaak niet en roert niet aan. Maar in een heilige, bezuinende oproep om alle ongerechtigheid en alle verleiding van deze tegenwoordige wereld te ontvlieden. Niet omdat de wereld zo boos is en omdat de verleiding zo sterk is, maar om ons hart. Omdat ons hart niet in staat is om omgang te hebben met de grootste verleiding van onze tijd. Als u dan vanmorgen gaat openvouwen, we durven niet, we aarzelen, we zijn bang. Maar doe het nochtans. En dat, o hemelse God, meest niet om de zonde aan te wijzen, maar om de Heer Jezus Christus des te meer aan te prijzen. Als de redder van alle nood. Als die vanmorgen zit een man die in zijn oprechtheid meent onschuldig te staan. Of kleine schuld te hebben ten aanzien van u. Leg zijn schuld open opdat het bedekt zou kunnen worden met het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we zijn naam ten einde van dit samen zijn zullen preken in kracht en in de majesteit van uw evangelie verkondiging. Dat er kruis zal worden opgericht in dit uur. Waar we ook, hoeveel we ook hebben misdreven. En hoe vaak en hoe lang en hoe verslaafd soms zijn aan allerlei zonden. Dat u die naam laat preken. Als die fontein tegen het onheil. Als die naam onder de hemel gegeven, tot redding en behoud, wij smeken u, Heere, ootmoedig, bij uw barmhartigheid, dat u dit woord niet ledig tot u terug zal laten keren. Als we zo in de verwarring leven van deze tegenwoordige tijd en de verleidingen zo groot worden en geraffineerd, dat we echt ook soms niet meer weten hoe het moet. Dat we niet meer weten hoe we de strijd moeten aangaan. Het is, o Heer, het paard van Troje is binnengehaald, ook in Waarder, ook in de kerk van Nederland. En de stilte is onuitstaanbaar, er wordt nauwelijks meer gehoord van bekeringen, jonge mensen die tot ruimte komen. Het schijnt dat u werkt geruisloos. Het schijnt wel, het lijkt wel alsof als u een mens bekeert dat niemand het opmerkt. Het schijnt wel alsof als u een kind uit een huisgezin vernielt door de kracht van de wedergeboorte, dat het niet zichtbaar is. Maar uw werk wordt toch altijd zichtbaar, o levende God. Laat die stilte in de gemeenten ook hier ons aangrijpen. En dat we zullen vragen aan u, wijs ons de schadelijke weg maar aan, ook deze morgen. Waarom het zo stil is. Waarom we zo wereldsgezind zijn geworden. Waarom we zo gelijk als de wereld zijn. In vorm, maar vooral in denken. Het is de laatste dagen. Mochten we daarnaar uitzien dat u bijna komt. Maar geef ons reden daarvoor. Bevrijd ons van al het valse, al het oppervlakkige. Maar geef ons de kracht om u na te volgen te midden van dit krom en verdraaid geslacht. Want we zijn zwak, moe en onkundig en we weten niet meer hoe verder. En dat alleen, Heere, smeken we tot de vermeerdere glorie van uw naam, de naam van de Heere Jezus Christus. Die dierbare koning, die al ons dienen waard is, die al onze liefde ontvangen mag en zal. Wij smeken u ootmoedig. We hebben echt geen redenen in onszelf. Maar neemt gij dan redenen uit uzelf. Uit uw barmhartigheid. Uit uw onbezweken trouw. En dat u toch, ook naar dit menselijk geslacht dat wij zijn, zo ver bij u vandaan, zo verdwaald, zo in de zonde gedompeld, dat u trouw zal zijn en er nog uit zal trekken als vuurbranden uit het vuur gerukt. En dat smeken we u, Heere, ootmoedig. Om die grote naam alleen. Om Jezus wil. Amen. Laat ons dan zingen voorafgaande verkondiging. Psalm 34, de versen 5 en 6. Vrees, vrees hem te alle tijd, gij heiligen daar geondervindt. En ook het zesde. Komt kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. En de collecte die zij voor het HGVV-verenigingswerk, voor de kerk en voor de kerk aan de uitgang ook. Dus voor het verenigingswerk, voor de kerk, nu en bij de uitgang. En we zingen dan Psalm 34, de versen 5 en 6. tekst voor de verkondiging is Genesis 4, de 22e vers. En Zilla die baarde ook Tubal Kaïn, een leermeester van alle werker in koper en ijzer, en de zuster van Tubal Kaïn was Naema. Tubal Kaïns droom, drie verkondigingen daarbij, zijn droom ontstaan. Zijn droom werd werkelijkheid en zijn droom spatte uiteindelijk toch uiteen. Tubal Kaïns droom, zijn droom ontstaan. Zijn droom werd werkelijkheid en zijn droom is uiteindelijk toch uiteengespat. Het was een van de heiligste dagen ooit. Toen God de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, man en vrouw schiep hij hen. En hoewel van alle dagen gezegd is, het was goed, werd van deze dag gezegd door God zelf, het was zeer goed. En God had een heilig vermaak in het gebeuren, in de schepping van de mens naar zijn beeld, in de schoonheid en in al die dingen daarbij, in een geschapen aarde. Het was zeer goed, het was avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. En wat er nu overbleef was die heerlijke rust. De Sabbat. Vrede bij God. Vrede bij God. God had vrede bij de mensen en de mensen hadden vrede bij God. Kunt u het zich voorstellen? De onbeschrijfelijke rust. De heerlijkste vrede. De volkomenheid. Alles was klaar voor de Sabbat. Die dag van de uitermate volkomenheid. Liefde, liefde en nog eens liefde. Typeerde alle verbanden die er waren tussen mensen en dieren, tussen dieren en de mensen. En tussen God en de mens bovenal. En hemelse liefde. Zo was het op die dag. En juist als de wereld op zijn mooist is. Als alles blinkt door vertoning in deze eerste tempel, waar God de mens had neergezet in die heerlijke priesterlijke taak om God te dienen en die hof te bewaren, gebeurt die gruwel. De zwartste dag ooit. De val. En wat er gebeurt? God dreef de mens uit de hof. We hebben het gelezen hoe het doorging. Kaïn, de zoon van Adam en Eva, zijn broer Abel doodsloeg. En dat Kaïn dan opnieuw weer verder van God verwijderd wordt in het menselijke geslacht. Zo zien we dat steeds verder in het Bijbelboek Genesis. Dat elke keer die mens verder naar het oosten wordt verdreven. Door de zonde. Dat de afstand steeds groter wordt. Naar het oosten. De plek van de Godverlatenheid. De leegte. De ijdelheid. En daar is Kaïn. En hij woonde, zo staat er, in het land Not. Het land van de omdolingen en de omzwervingen. Het land waar niemand ooit thuis is. Het land van de grote Godverlatenheid. Het land van het zondevals leven. Het leven buiten God dus. Het uitgedreven leven. Het eenzame leven. Het ellendige leven. Maar wat schetst nu onze verbazing? Wat schetst hier nu onze verbazing? In het gedeelte wat wij lazen. dat het wel schijnt alsof het nooit gebeurd is. Dat het wel lijkt alsof die zwarte dag in de geschiedenis nooit aangebroken is. Het geslacht van Kaïn is een geslacht van plezier en van genot en van leukigheden, genietingen. Je moet toch ook genieten van het leven. Kaïn en zijn nageslacht, mensen van het plezier. Hij kreeg 3 zonen en alle 3 maakten zij veel plezier. Jabal was een man die zorgde voor het eten, waarschijnlijk door vee te houden. Een barbecue, plezier. Dan was er Jubal, die zorgde voor de muziek erbij. Het feest kon beginnen. En dan hadden we Tubal Kaïn. Dat was de man. Ja, die kon ook wat. Kunsten. Metaal bewerken. De techniek, zullen we maar zo zeggen. En wat zijn er een verklaarders geweest in de kerkgeschiedenis die hier positief over oordelen. He, een beetje de oude gereformeerde lijn van de cultuurontwikkeling. Mooi toch, hier komt een beschaving tot bloei. Van mensen die dingen kunnen, die zich toeleggen op de kunsten, muziek. En wat er al niet uit voort is gekomen. Geweldig, een cultuur, beschaving, kunst. En daaruit voort al die andere dingen. Musea, kunstwerken, muziekwerelden en de techniek. Ja, geweldig, zeiden ze. Een beschaving. Maar vanmorgen zeggen we wat we vaker zeggen en moeten zeggen. Juist dit wat beschaving heet, mag geen beschaving heten. Want wat is er onbeschofter dan dit? Dat hier de kinderen van God eigenlijk plezier gaan maken buiten hem om. Zij zoeken een paradijs buiten het paradijs en een hemel op aarde. Met genot, middelen en techniek om in hun comfort en hun troost te voorzien. Tubal Kaïn, werkmeester van alle werkers van koper en ijzer. Het is alsof er niets gebeurd is. Zo anders dan het geslacht van Seth, waar we nu verder niet lang bij stil zullen staan, maar die leggen zich toch duidelijk in hun leven op andere dingen toe. Neem alleen al die bekende Henoch, die andere Henoch uit het geslacht van Seth, die wandelde met God. Hier zien wij de tendens die heel de mensheid zal eigenlijk doortrekken. De 2 geslachten, de geslachtslijnen die dus bezig zullen zijn. En de vraag is, waar zijn ze op gericht? Wat zoeken zij in deze wereld? Of hebben zij een toekomende wereld? Deze mensen zoeken het in deze wereld. Om het verdriet, de paradijswond, weg te drukken. Om dat gapende gat in de ziel, wat er is sinds we God kwijt zijn en zijn aangezicht niet meer zien. Om dat gat, om dat te negeren. Om het hoofd in het zand te steken. Om valse comfort te zoeken. Om ijdele troost te vinden. Wat geen stand zal houden in de eeuwigheid. En dit, wat hier gebeurt, en dan komen we nu naar 2017, want daar zijn we in. Wat Tubal Kaïn hier begint, met koper en ijzer, dat is de eerste stap in zijn droom naar een soort macht. En kracht. En hieruit voort zijn en daar wijzen de commentatoren op. Uiteindelijk de wapens gemaakt, de spiezen enzovoort. De zwaarden, de dolken, De geweren later, de kanonnen. Maar dit is het begin van een ontwikkeling die zich in onze tijd doorzet. In de techniek van alle technieken. En in het gevaar van alle gevaren van deze moderne eeuw. En de techniek die ook een grote verleiding zal zijn voor ons. Het zal zijn, en daar gaat vanmorgen de preek dan over, over de grootste verleiding aller tijden. De grootste verleiding, weet u wat het is? De verleiding die ook duizenden, wat zeg miljoenen, nee, miljarden zal verleiden. In de techniek. Als er door de mensen de vonden uitgevonden worden waarvan de prediker zegt in prediker 7. Zie, de mens, God heeft hem recht gemaakt, goed gemaakt. Maar hij heeft vele vonden gezocht, uitvindingen gezocht. In tegenstelling tot dat hij recht gemaakt was. Uitvindingen om een leven te leiden onafhankelijk van God. Om zichzelf daarmee op de troon te zetten. En zo is het gekomen tot wat wij nu vandaag zien. Het is de grootste verleiding aller tijden. Het is de verleiding van de techniek. Gemaakt en gecombineerd het internet. Hier moest het allemaal op uitlopen. In de geest waarin Tubal-Cain begonnen is, werd volhard en volhard en volhard. En is mensdom heeft zich toegelegd in wetenschappen om net zo lang meer dingen uit te vinden die hem als het ware een goddelijk gevoel zou geven. Zodat hij een paradijs zou vinden in het buiten het paradijs. Het begon met koper en ijzer en het werd uitgebreid naar verder naar gevaren. We zien dus dat die droom die Tubal-Cain had, en dat is het tweede punt van deze verkondiging, dat die werkelijkheid zal worden. En daarom is de boodschap van morgen eenvoudig. Allereerst dat de grootste verleiding aller tijden voor het mensdom is het internet. De verleiding. Ik zeg niet dat het grootste kwaad in het internet zit, dat zit in het mensenhart. Maar de verleiding, dat zit absoluut in het internet. Dat is de boodschap van de Heere God. Niet als een boodschap van de mensen. Ik spreek vanmorgen tot u, zo spreekt de Heere. Die dit woord op me legt, waarvoor ik zou weg willen lopen vanmorgen. Omdat ik wel weet dat als we aan de afgoden van de mensen gaan zitten, dat we dan tegenstand zullen krijgen en merken. Ik zal u aanwijzen waarin al die verleidelijke kenmerken van het internet zich combineren. En dit geldt voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Die hebben de jeugd natuurlijk allemaal geïntroduceerd met deze dingen. En daarom is het waar wat mijn vader altijd zegt. Het is de jaren 60 generatie, die is ermee begonnen en die heeft volhard. En we hoeven niet altijd te wijzen naar de jeugd, want de jeugd is het product van de vorige generatie. Het gaat ons allemaal aan. De kerk heeft geslapen. Het is erin gekomen als het paard van Troje. Kenmerk. Allereerst laat het internet zich kennen. En daarom is het zo'n ontzaglijk verleidelijk medium. Door de ontzaglijke diversiteit van inhoud wat erop te vinden is. Er is van alles te vinden. Wat je maar wil. Waar je ook maar uit in wil zou willen leven. Er is, om het zo te zeggen, van alles te vinden. Als het gaat om godsdienstige dingen, dat is natuurlijk het dubbele altijd. En altijd ook mooie dingen te vinden. Maar ja, dat is geen reden om het goed te praten natuurlijk. Maar er is eigenlijk van alles te vinden. Van allerlei soorten hobby's, bezigheden, winkels. Hele winkels op het internet. Allerlei forums, allerlei manieren om bezig te zijn. Films, amusement. Er is kortom op het internet werkelijk voor iedere zondaar wat wils. Voor iedere zondaar wat wils. Op het internet. Er is niemand die vanmorgen kan zeggen, er is voor mij niks bij op het internet. En dat wordt gecombineerd met de eigenschap van het internet dat het onbeperkt is. Onbeperkt. Dus aan het begin hadden we dan met zo'n modem en dan moest je lang wachten en dan kostte het ook nog geld per minuut. En dan maakte een raar geluid. Maar nu is het zo meer en komen we steeds verder. En misschien op de telefoons is het nog niet helemaal onbeperkt. Maar dat zal niet lang meer duren. En er is onbeperkt, onbeperkt in wat je kunt downloaden en wat je kunt vinden en zoeken en bekijken aan films en aan muziek, aan kopen en verkopen. Onbeperkt. En wat het dan nog meer verleidelijk maakt, is dat het eigenlijk, het kent geen grenzen.
Want de verleiding van het internet is er werkelijk altijd, dag en nacht, dag en nacht. Dat is altijd toegankelijk. Maar er in de Bijbel veel gewaarschuwd wordt voor allerlei soorten verleidingen. Dan vinden we toch niet dat er een verleiding is ergens in de Bijbel. Dat alle mogelijke dingen heeft. Dat zo'n diversiteit heeft. En wat altijd beschikbaar is. En wat ook nog eens onbeperkt is. Het is snel. Het is direct. Het is goedkoop. Ik bestel wat, ik hunker naar iets te kopen, ik druk op een knop en morgen komt de witte bus voorrijden met datgene wat ik wil. Ik kan selecteren op datgene te kopen wat precies het goedkoopste is. Dat is de verleidelijke kant van het internet. Het is mooi, lekker en leuk en altijd ben ik door dat internet in staat om precies datgene te vinden wat ik het mooiste vind. He, als ik nou bijvoorbeeld, ik hou van boeken, ik ga naar Houten, naar de winkel van den Hertog of ik ga naar een andere boekwinkel. Daar kan ik kijken en kijken, maar er zit een beperking aan. Ik kan daar 2 uur rondlopen, maar niet 3 dagen, maar dat kan op internet wel. Je kan altijd doorzoeken, er is altijd een mogelijkheid om meer te vinden. Daarom heeft ook de Duitse neuroloog Manfred Spitzer een boek geschreven met de titel Hoe wij ons brein kapot maken. Omdat wij werkelijk daar niet mee om kunnen gaan met dat onbeperkte. Dat komt door ons hart. Dat zeggen seculiere wetenschappers dus nu al. De kracht zit vooral ook bekend in het bewegelijk beeld. Dat was met de televisie natuurlijk al. Dat als wij ergens komen op een plek, noem maar waar, bij mensen op visite of bij een winkel waar je een koffiezetapparaat wil komen en er staat daar de televisie aan, onze ogen trekken er direct heen. Direct. Maar niet uit wat het is. Het zuigt, het trekt ons. Het is verleidelijk, bewegend beeld. Daar houden wij van. Dat sluit aan bij ons hart. En wat ook een geweldige kracht is in de verleiding van het internet, wat ook zijn duizenden verslaat, dat is de anonimiteit. Kijk, vroeger hebben de dominees zeker hier op deze kansel, daar ben ik van overtuigd, flink gewaarschuwd voor de televisie. Maar die stond nog in het midden van de woonkamer. Maar nu zitten die telefoons in de broekzak, de televisies, de computers in de kamers, afzonderlijk soms. En er is een ongekende anonimiteit. Dat de zonde in de hand werkt. Want zo gaat dat. Zo gaat dat. Er zitten hier gewoon die dat weten. Hoe de zonde voort kan woekeren in de anonimiteit, waar een ander niks van weet. Wat jij of u bekijkt en ziet op het internet. Ik zeg het vaak zo, dat als ik naar de plantenboer ga en ik zeg tegen die man, ik wil die plant kopen, waar moet die? Dan zegt hij, ja, die moet in de volle zon. Ik zeg die andere plant en ik zeg tegen hem, waar moet ik die dan zetten? Hij zegt, die mag absoluut geen zon. Die moet eigenlijk helemaal in het donker. En zo is het met heel veel zonden. Die voortwoekeren vandaag door het internet vanwege de anonimiteit. Het is de zonde van de duisternis. He, dat een vrouw uren op die webshop zit te kijken bijvoorbeeld. Naar de laatste zomermode. En het goedkoopste en het beste. Dat gebeurt natuurlijk niet in een echte winkel dat de vrouw daar uren rond gaat lopen. Maar het is, die hele schaamte valt weg. Want er is anonimiteit. En wat ook een zeer verleidelijk iets is aan het internet, is de veelgehoorde uitspraak van we kunnen niet meer zonder. Dat is natuurlijk wel een beetje een erg eng argument en feitelijk ook een drogreden. Want bij andere dingen geldt natuurlijk dat niet als argument. Als ik toch iemand hoor die zit verslaafd aan de alcohol of aan de drugs en die zegt tegen mij, ik kan niet meer zonder, dan is dat toch geen argument om ermee door te gaan. Want daaruit blijkt ook juist, als wij het met elkaar allemaal zeggen en het erover eens zijn, we kunnen niet meer zonder, dan blijkt ook hoe verslavend het is. En dat zien we toch ook allemaal op de straten. Als de jonge mensen, maar ook de oude mensen, daar fietsen notabene met de smartphone in de hand. En dat er toch een tijdje geleden notabene in de krant stond van een meisje die zo verslaafd was aan dat ding dat ze ermee in de bad kroop. En dat zij door dat die telefoon met de draad van de stroom in het bad veel geëlektrocuteerd is en nu dood is. En ik wil niet eens weten, mensen, ik wil er niet eens over nadenken van de eeuwige bestemming van dat meisje. Zo hyperverslavend, onze hele cultuur, het Westen, is verslaafd aan het internet. We kunnen niet meer zonder. En kijk, er zijn verleidingen in de Bijbel van alle tijden. En het is waar. Die verleidingen, die hebben allerlei kenmerken. Maar er is geen verleiding in de Bijbel die zoals het internet al die eigenschappen van verleiding. Van anonimiteit, van diversiteit, van onbeperktheid en altijd toegankelijkheid zo combineert als het internet. Daarom kunt u eenvoudig niet zeggen van ja, het is van alle tijden en nu gaat het via het internet, maar vroeger gebeurde het op een andere manier. Want het gaat veel verder. Wij moeten niet onze ogen sluiten, want dat hebben we al veel te lang gedaan voor deze gevaarlijke verleiding. En het heeft geweldige gevolgen. Het voedt mij in mijn zonde van hebzucht om al die webshops te bekijken. Allerlei spullen, wat u maar wil. Het is allemaal te kijken en allemaal uit te zoeken waar het dan het goedkoopste is en te bestellen. En morgen komt de witte bus voorrijden van de TNT of van de DHL. Het voedt ook onze eerzucht geweldig als het gaat om die zelfpresentatie. Het is ook vreselijk, hè? Dat hele volkstammen op Facebook zitten, Twitter en LinkedIn om zichzelf te profileren. Om zich mooi te maken. Het is een geweldige vlucht, heeft het genomen, de vleeselijke lusten. Dus dat daarom, de cijfers zijn ongekend als we erover nadenken. Dat het gaat om de lusten en ik bedoel dan, ik zeg het gewoon, de pornografie. Wat een vlucht neemt in onze dagen. Dat vele mannen, de cijfers zijn ongekend. Je gelooft het bijna niet als je het leest. Daarna kijken. En daaraan zelfs vaak verslaafd raken. En bijvoorbeeld zegt dat het 60% is. Dan geloven wij toch vanmiddag of vanmorgen niet. Dat dan zeker die 40% die het niet doet. Die zit allemaal hier. Dat denken we toch niet. Juist wij zouden moeten beseffen. Hè, we zijn hier. Nou, zullen we zeggen. Ze zeggen buiten. Wel eens, oh, ga je waarde preken. Dat is zwaar. Ja, nou goed. Het zal wel waar zijn met al die woorden. Maar dat wij zo zwaar zijn van uiterlijk, maar niet de belijdenis meer hebben van artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat wij zondig zijn. Want dan zouden we zeggen, misschien kijken er bij ons al meer mensen naar die dingen dan buiten. Als wij beseffen dat we inderdaad zo'n hart hebben, zoals het woord van God voorhoudt. Er is een enorme toename van ruzies. Omdat, kijk, de Heer heeft ons gemaakt, lieve mensen, voor het contact om elkaar aan te kijken, elkaars gezicht te zien, expressie. Zodat er geen miscommunicaties optreden. Maar gaan wij bellen, dan gaat het al vaker fout. Maar gaan wij appen of sms'en, ja vaak gaat dat fout. En dan ontstaan er verwarringen en discussies en word je onzeker. Of dat je niet weet hoe de ander het bedoeld heeft. Omdat God ons niet gemaakt heeft om met tekens te communiceren in de eerste plaats. Maar om elkaar te ontmoeten. Ja, dat geldt voor de telefoon ook. Als wij een hele leven alleen maar bellen door het leven gaan, dat is natuurlijk ook niet goed. Maar dat geldt zeker voor al die moderne media met het type. En de amusement neemt natuurlijk ook een vlucht. Vroeger, dat weet ik ook zeker, hoef er niet eens over na te denken, werd hier natuurlijk in de kerk gewaarschuwd voor amusement, voor theater, voor kermis en zo. Maar het staat allemaal op het internet. Al die dingen. En de jongeren kijken films. Ik was van de week nog ergens. Er zitten kinderen van 8, 9 jaar. Die hebben dan geen televisie in huis, want ze zijn reformatorisch. Maar de kinderen zitten gewoon voor de televisie. Het is de Revo-televisie. Uitzending gemist. En die dingen. En waarom zeiden wij vroeger dan dat dat verkeerd was? Waarom zeiden we dat dan? Niet omdat die dingen. Ja, die dingen zijn in zichzelf verkeerd. Maar omdat ons hart boos is. En daardoor meegetrokken wordt. En dat we meegesleurd worden in die wereldse geest. En het gevolg is dat wij niet alleen, en daar hameren we soms op, wereldgelijkvormig zijn in uiterlijk. Maar allermeest, en dat is het ergste, wereldgelijkdenkend. Dat we gaan denken als de wereld. Dus hè, op een gegeven moment dan denken de meisjes echt, als ze heel veel ja, op de reclameborden buiten ziet ook. Maar op het internet, als je allemaal die weblogs hebt en die popsterren van de popmuziek. Die vrouwen zien er allemaal geweldig uit natuurlijk. Dan denken ze dat het normaal is om er ook zo uit te zien. En dan gaan ze ook zich zo kleden en ook zich zo gedragen. Zo werkt dat. Ons wereldbeeld wordt erdoor veranderd. En al die jongens die gaan naar de sportschool omdat ze denken dat het moet. Want dat doen die mannen van de ja, moderne televisie ook. En zo werkt het. Het maakt ons onafhankelijk. Wij kunnen het zelf wel uitzoeken. Ik weet niet meer hoe het moet. Ik bel niemand op. Ik ga eens op internet kijken. Even googlen en ik weet het antwoord. Zelfs geestelijk kan dat natuurlijk. Allerlei fora.
vragen dingen en zo. En ja, wat zullen we ervan zeggen? We benadrukken de duistere kanten.
Het geeft ons een goddelijk gevoel van macht en kracht. We beheersen over de dingen. We kunnen zelf de dingen uitzoeken. Onafhankelijk. Het is een enorme verspilling ook, mensen, van de genadetijd. Kijk, er gaat zoveel tijd in zitten natuurlijk. Aan het begin was het even leuk. Want zo wordt het internet natuurlijk binnengehaald als een paard van Troje, als een klein, ja, klein welpje. Het lijkt net een leuk welpje. Maar we zien niet dat het straks uitgroeit tot een leeuw. En het onze tijd opslokt. En het verslavend werkt. Zeker die smartphones. Als het hoort van de cijfers, het gaat om de statistieken. Dan zou het toch dwaas zijn om dat te ontkennen, dat we vele momenten van de dag moeten kijken. Soms meer dan 100 keer wel. Of nog veel vaker. Omdat het verslaaft. En wat ook zo erg is, dat heeft de Amerikaanse schrijver, ook weer een seculiere schrijver. Dat is helemaal iemand die misschien nog nooit de kerk van binnen heeft gezien. En een Nicholas Carr, die schreef ook een boek over het internet. Daar heeft hij een prijs ook mee gewonnen. In 2011 al. En die ging dit aanwijzen, dat het de leescultuur verruineert. Dat is ook erg. Weet u nog vroeger, u die nu aan de smartphone zit, hoe vaak u boeken las? En nu, die hapsnap informatie van het internet. En de jeugd, we zeggen tegen elkaar, we zeggen het ook nog een beetje uit de hoogte van de jeugd leest niet meer hoor. Maar ondertussen, wat is daar nou de oorzaak van? We hebben ze toch zelf al die spullen gegeven? Dat is toch logisch dat ze niet meer lezen? En hij toont aan die schrijver dat we op een gegeven moment ook daadwerkelijk niet meer lineair kunnen lezen. Dus dat betekent lineair lezen dat je bij een boek bij bladzijde 1 begint en doorleest tot het einde. En zo op de heren, dat is erg dat we niet meer bijvoorbeeld die goede oude schrijvers lezen. Van een John Owen en een Boston en een McChain en een Kolbrugge. Dat is heel erg, want je weet niet wat je mist. Als je jongens dat nog nooit hebt gelezen, die boeken zijn zo heerlijk. Zingen over de koning. Maar het ergste is nou juist dat het genademiddel wat de Heer aan ons gegeven heeft, wat is dat? Zit de Heere God ook op internet dan? Om hem daar te zoeken. Heeft de Heere God ook een website? De Heere God heeft ons een woord gegeven. Vol van belofte en genade. En straks kunnen wij de Bijbel niet meer lezen, omdat we gewend zijn aan al die korte berichtjes. En zelfs in onze, het krantje van de Gereformeerde Bond en andere kerkenbladen ziet ook. Dan, vroeger had je dat helemaal niet, maar dan heb je zo'n kolommetje en dan staat halverwege een vette kop. Die zegt eigenlijk, lees mij alsjeblieft. Alsjeblieft, lees mij alsjeblieft uit. Omdat ook die kranten wel weten dat het nauwelijks meer gelezen wordt. Dat noemen ze een streamer in de literatuur. Maar het is een screamer, een schreeuwert die je aanroept. Lees me alsjeblieft uit. Lees me uit. Dat laat zien dat de leescultuur kapot gaat. En dat is erg omdat God ons een Bijbel heeft gegeven die we bijbelboeksgewijs zouden moeten lezen. Dat is heel erg. Dat daarom dus mensen zelfs niet meer het woord lezen en daardoor bij van de Heere vervreemd raken. En dat die Bijbel dicht blijft op de nachtkastjes. En die telefoon het wint. Die telefoon wint het van Gods woord. Het is goddeloos. Het is zondig. We moeten wakker worden uit deze dingen. Het gaat niet vanmorgen om goedkope oplossingen. Want ik weet de weg in zekere zin ook niet met het hele internet. En we worden er door overvallen. En er is een apathie. En daarom, het is de volkszonde nummer 1, maar de dominees spreken er niet eens meer over, omdat ze niet meer weten wat ze ermee moeten vaak. Het is de afgod van onze tijd. Het is toch, en Jeremia heeft al gezegd, Jeremia 2, zij hebben de ijdelheden nagewandeld en zijn verijdeld geworden. Ijdelheden, dat zijn de afgoden, zo worden ze in dat Bijbelboek vaak genoemd. Maar als het internet onze afgod wordt en al de leegte, dan worden wij zelf ook leeg. Daarom zit u misschien vanmorgen wel met zo'n steenkoud hart in de kerk. Daar krijgen we er natuurlijk van. Als het hart vol is en verzadigd is van al het goed van de wereld. En als we nu al de brandende honger voelen om als de kerk straks uit is, die telefoon aan te zetten om te kijken. Wel, nou weet ik veel wat. We verliezen het. We verliezen het. En we verliezen ook onze jeugd. Echt. Het is een bijna verloren wedstrijd. Het is geen strijd, dat is het ergste. We hebben geen strijd. Waarom niet? Omdat wij niet zien, wij zien niet wat nu met zoveel woorden duidelijk is gemaakt. Daar kan niemand iets tegen inbrengen. Dat internet al de verleidelijke componenten in zich heeft. Met of zonder filter, dat maakt niet uit. Dat wij, als wij toch, wij moeten dus nu weten hoe wij omgaan bijbels met de verleiding. Dat geldt voor alle verleidingen. Dus ook als hier iemand zit die niet op het internet zit bijvoorbeeld. Nou is er nog een boodschap. Want al die dingen die qua inhoud op het internet te vinden zijn, die zijn er natuurlijk al eeuwenlang. Alles, alles is er al eeuwenlang. Wat moeten we er nu mee doen? Nou, wij moeten hier niks mee. Maar allereerst belijden. Belijden voor God al die verspilde genadetijd. Al die ijdelheid van amusement, hobby's, tijdverdrijf. Tijdverdrijf, we verdrijven de tijd. Die kostbare door God gegeven tijd. En we hebben vergeving nodig voor al de internetzonden die we hebben bedreven, echt. En is het nou bedekt met het bloed? En weet u wat het nou doet? Dat is precies zoals bij Tubal-Cain, die ging al die leuke dingen maken met zijn broers. Om te vergeten dat ze buiten het paradijs waren. En dat is misschien wel wat een van de meisjes en de jongens, of misschien wel velen van u zijn vergeten. Dat we niet in het paradijs zijn. Dat het toch best wel goed gaat. Het lijkt alsof er geen veldje aan de lucht meer is. Het is allemaal zo leuk. En we hebben zoveel plezier. Twee dingen zijn we vergeten door deze dingen. Net als Tubal-Cain, de val. En dat we buiten het paradijs zijn. Die dingen. En die val moeten we in herinnering krijgen gebracht. Om te weten dat we vergeving nodig hebben. En dat paradijs dat we uitgestoten zijn. Moeten we in herinnering krijgen gebracht. Om te weten dat wij hier niet thuis zijn. Opdat er een nieuw heimwee is. En wat moeten we nou met dat internet? Wat moet je nou met die smartphone, jongens en meisjes? Wat moeten we er nou mee? Moet je goed luisteren. Wat de meester vanmorgen zegt. Zo spreekt de Heer. Indien uw rechteroog u ergert. Ruk het uit. Indien uw rechterhand u ergert. Hak het af. Ik zeg je vanmorgen in Gods naam. Als die telefoon je ergert hoor. Anders hoef je het niet te doen. Maar als die telefoon of het internet op uw computer u ergert op de weg naar de eeuwigheid. Weg ermee. Radicaal. Het komt u tegen. Er was vroeger een dominee die zei over de televisie dit. U hebt televisie gekeken. En de gemeente zei. Ja maar dominee, we hebben toch een knop erop. Een knop erop. Dat is nou juist het punt. Wie bedient die knop? Ik. Met mijn zondige hart. Hetzelfde argument wat ze vroeger gaven. Om geen televisie te hebben. Er zit een knop op die u bedient. Dat wordt nu omgedraaid. Om het wel te hebben allemaal. Hè? Ja, er zit toch een knop op. We zijn zo hoogmoedig dat we denken dat we naar goede dingen kijken. Terwijl, wat is er nou goeds te vinden? Wat is er nou goeds te vinden? Maar die dominee zei dit. Hij zegt, gemeente, straks komt er een dag. Dan zult u zijn in die plek. Ik vind het vreselijk altijd om te noemen. U weet het wel, die donkere plek. De plek van de buitenste duisternis. En weet u wat er staat? Een televisie. En weet u wat daarop te zien is? Een film. De film van uw of jouw leven. En ik zeg u dit. Daar zit geen knop op. Als die film van uw leven afgespeeld is, dan begint u aan het einde weer van voren of aan opnieuw. Wroeging. Eeuwige wroeging. Om het te zeggen, God, het is rechtvaardig. Het is rechtvaardig geweest dat u mij hier hebt gelaten. Indien het u ergert. En van Gods wegen zeg ik u. Hou het internet zo ver mogelijk bij u vandaan. Want het is een verleiding. Ik weet hoe het gaat. Maar je moet toch ook dit en dat. En er zijn toch ook goede dingen. Ik weet de precieze weg natuurlijk ook niet.
Wij zouden creatief moeten zijn zoals de Joden vaak creatief zijn geweest met de wet in de landen waar ze heen gestoten waren. Om ons leven weer de rust te geven. Het is erop uit om ons gezinsleven kapot te maken. De moeders weten dat. En als zouden we niet precies weten hoe het moet, dan zouden we toch tot God zeggen vanmorgen. O God, het is overduidelijk dat het niet mij is toevertrouwd, al die media. Maar ik weet niet meer hoe ik er vanaf moet. O God, hij zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het gaat hier om een zaak van het geweten. Niet om de wet. Niet om de wet, zodat we straks allemaal mensen zijn, bij wijze van spreken, allemaal zonder internet en keurig om door dat dingetje te halen. Maar het gaat om het geweten. Indien u, dat ding, dat apparaat u ergert. Dat gaat om uw geweten. Dan moet u dat weten. Op de weg. Indien het uw vrede verstoort, de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Indien het uw gezinsleven aan het uithollen is. Indien het die vervreemding geeft in de maatschappij. En ik vraag me echt af vanmorgen. Ik vraag het gewoon. Voordat dat modem uw huis binnenkwam. Hoeveel van u, ik vraag het gewoon af. Hoeveel van u, voordat het modem uw huis binnenkwam en u het aansloot, zijn op de knieën gegaan om de Heere te vragen. Is het goed? Heere, vindt u dit goed? O hemelse Vader, is dit uw wil? Komt dit overeen met uw wil? Als het zo'n grote verleiding is. De grootste verleiding aller tijden is dat toch op zijn minst op zijn plaats. Dat voor we zoiets doen, vragen aan die lieve Heere. Die beter weet wat van zijn maaksel zij te wachten dan zijn maaksel het zelf vaak weet. Zegt u het maar. En als u niet op uw knieën bent gegaan van tevoren. Is het dan niet hoog tijd vanmorgen om het alsnog te doen? Heere, zegt u het maar. Wijs u maar de weg. En we kunnen vanmorgen op drie manieren op deze boodschap reageren. Ik noem het eerste maar frontaal vleeselijk. Dat u er tegenop komt. En u voelt hoe er aan uw afgoden wordt getrokken. En u wil uw genot en uw pleziertjes niet kwijt natuurlijk. En u gaat er tegenin en u raapt straks uit de kerk wat smoesen bij elkaar. Om dat tegen deze preek en het woord van de levende God in te werpen. Dat onderschrijft des te meer hoe verknocht en verslaafd u eraan bent. Een andere wijze is dat u genuanceerd intellectueel, zullen we zomaar zeggen, reageert op deze wijze. Ze hebben het RD een electoraat ingesteld die zegt, wij moeten pelgrims zijn in medialand. En dat is toch waarlijk de raarste en vreemdste taal ooit. Pelgrim, dat is inderdaad wel bijbels. Maar pelgrim in medialand, dat is bijna hetzelfde als dat je pelgrim moet zijn in de discotheek. Pelgrim, de definitie van pelgrim is juist dat je je buiten de verleidingen houdt. Dat je eraan voorbij gaat. Dat je een voorbijganger bent. Dat je ermee oplet. Daarom moest Christen uit de christenreis wel over die ijdelheidskermis heen. Maar dat ging hij niet vrijwillig doen. Hij wilde zo snel mogelijk er weg. En zo is met de gelovigen die overloop van de liefde denkt des te meer. Die zal toch niet een lust meer hebben om zich uit te gieten in al die zonden van het internet. En is er nog een andere reactie. Dat zou het beste zijn. Dat u vanmorgen breekt en buigt voor Gods aangezicht in de wetenschap. Ik heb zwaar en menigmaal tegen God misdreven. Dit is de volkszonde nummer 1. Dus het is zo, ook dit gaat niet waarder voorbij. De internetverslavingen. Muziek van het internet. De pornografieverslavingen. We zijn bewogen over u. We zijn bewogen over u. U bent in de strik gelopen. U bent de slachtoffer van uw eigen dwaasheid geworden. En zo is het gegaan. En zo werd Kain, Tubal Kain's droom werkelijkheid. En kom op het laatste. Die droom spatte uiteen. Want in de volheid van de tijd kwam er één uit het geslacht van Seth. Hij kwam uit het paradijs. In die aardse woestijn van ons. En hij is in alle dingen, mensen moet je horen. In alle dingen ons gelijk geworden en verzocht geweest zoals wij. Dus de Heer Jezus weet wel wat die verleiding van het internet inhoudt. Opdat hij medelijden kan hebben. Opdat hij bewogen is ook over degene die vanmorgen hier inderdaad onmiskenbaar gevangen zitten in de strikken ervan. En hij kwam op onze aarde. En hij weigerde om te delen in de plezieren van Jabal, Jubal en Tubal-Kain. Integendeel, mensen, weet u, hij is aan het kruis gegaan, deze lieve Heer. Wat ging er door zijn polsen? Weet u het nog? Kinderen, wat ging er door de polsen van de Heer Jezus? Wat ging er doorheen? De nagelen. Ja. Daar gaat de techniek nou in. Dat staat de techniek bol van. Vijandschap tegen Christus. En wat ging er in zijn zijde? De spies. Gemaakt met mensenhanden. Al het techniek. Wij moeten niet denken dat techniek neutraal is. Zelfs een baksteen werd door de torenbouwers van Babel misbruikt. Tot oneer van God. En zo kwam hij in het aardse leven van ons, buiten het paradijs, in de woestijn. Om ons in al die dingen gelijk te worden, om medelijden te hebben. O meisje, jongen, man, vrouw. Hij vervult al die leegte die u met het internet niet vervullen kan. Hij stilt al uw vleeselijke lusten als u verslaafd bent aan die vreselijke dingen. En hij ontvangt zondaren. Zodat u zegt, ik hoef nou niet meer op Facebook. Want de Heer Jezus zegt in zijn woord, niet presenteer jezelf aan de wereld, maar toon mij uw gedaante. De Heer Jezus verlangt zo om die zondaren te zien. De Heer Jezus heeft zo'n verlangen om u in uw vuiligheid te zien. Zoals u bent. Zoals waaraan u zich schuldig heeft gemaakt. O jeugd. Wij zijn gemaakt om verbonden te zijn met Hem. Wij zijn niet gemaakt om verbonden te zijn met heel de wereld. Maar om verbonden te zijn met Hem. In dat trouwverbond, in dat genadeverbond, in die liefde. In die innige band, in die warme band. O, is het misschien dat je dat niet kent, dat je daarom je uitleeft in het internet en het daar nog niet vindt. Dat warme, dat innige, die omgang met de Heer Jezus, die gemeenschap. Dat hij al de leegte vervult met zichzelf. De warme omhelzingen van zijn goedheid. De barmhartigheid. En nu, ik zie je gaan. Jonge meisje, man of vrouw. Je staat met hem op. En je gaat met hem naar bed. En als hij een uurtje bij je weg is, ben je onrustig geworden. Waar is hij nu? Waar is die nu? Zo neemt de smartphone de plaats bij velen in die alleen aan de Heer Jezus toe behoort. O, zou je maar met hem opstaan en naar bed gaan. Met hem de dag doorbrengen. Met hem gelukkig zijn. En was het maar zo dat als hij een uurtje weg was, dat je dan onrustig zou worden. Dat is de liefste. O, hij is de liefste, zegt de gelovige. U gaat alles schoon van de mensen te boven. O Jezus, ik kan nu wel huilen. Ik kan nu wel huilen dat ik nu sta te preken. En de concurrentie aangaat tussen uw moed en uw aan te prijzen. En zo'n smartphone. Dat de smartphone het wint van u in sommige harten hier. Hoe bestaat het toch, mensen? Het is toch om te huilen. Om te wenen. En dat geldt voor alle zonden. Die zijn plaats innemen. Die hem van die eer beroven. Hoe is het zo ver gekomen? Want des Heeren naam is ijveraar. Nou, hij zegt, hij is een jaloers God. Hij heeft al die ogenblikken gezien.
Dat u bezig was om te kijken, om uw tijd te verdrijven. Dat uw ogen gingen naar de bekoorlijkheden van deze wereld. Het is uw hart wat daarna uitgaat. En tja, vanmorgen. Wie zou het nou vanmorgen uit willen roepen? Weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Of veel heerlijker, weg, wereldwijd web. En al uw schatten, want u kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben in de Heer Jezus Christus. Ik taal er nu niet meer na. Mijn hart is vervuld. Mijn hart springt op van vreugde die ik nooit gevonden heb in al mijn vondsten. In al die techniek, smartphone, gadgets, televisies, radio's. Ik vind het in Jezus alleen. Hij aan te prijzen. Hoe triest het ook is dat ik vanmorgen in Gods naam de strijd moet aanbinden. Tegen zulke stomme apparaten. Die u niet kunnen helpen. In de eeuwigheid niet. Als u straks jongens en meisjes toch voor Gods rechterstroon staan. En dan vraagt de Heer aan jou. Wat vind je van mijn Jezus? Dat je dan toch niet je smartphone tevoorschijn haalt om te kijken op Google wat dat betekent. Maar dat je het weten mag. Hè? Dat je het antwoord nu weet. Zijn liefde. Zijn genade. Het is de volkszonde nummer 1 aan het worden of al lang geworden. Wat vreemd, hè? Wat vreemd. We gaan erin door. Het neemt onze vrede weg. We kunnen bijna, als het woord openslaan, raakt het ons al bijna niet meer. Maar hij, hè? Hij is toch al ons verlangen waard. Dat we toch zo ons zouden bekeren van al die dingen en tot hem. Want zo kan het niet doorgaan. En alles om mens, wat u, hè? U zit hier vanmorgen en u heeft zich, u weet het in uw hart, u hebt zich bezondigd. Alleen in uw huwelijk, uw gezinsleven. Hoe kan het nou? Ik begrijp het soms niet meer. Hoe kan u nou aan de tafel vader bidden? Leid ons niet in verzoeking. En u geeft uw kinderen, zijn nog maar 13 of 14, de grootste verzoeking in handen. Hoe kunt u dat bidden? Hoe kan dat? Voor uzelf en voor uw kinderen. Het is onverantwoord. Dat kan een christen niet doen om die kinderen al op de middelbare school met zo'n ding weg te laten. Dat is al lang gebleken. Gewoon telefoontje. Maar niet zo'n ding. Dat kan niet. Dat is een kind. Welke moeder haar hart krimpt niet in één. Als ze denkt aan haar kind van 13 jaar. Die loopt door de straten van Amsterdam. Ziels alleen. En wij laten ze alleen. In een veel grotere groeven dan Amsterdam. Eindelijk begint op de scholen. De reformatorische scholen het besef een beetje door te sijpelen. Dat dit echt niet kan. Als ik toch catechisatie aan het geven ben. En dan komt de afloop zo'n jongetje naar me toe. Van een jaar of 12, 13 uit de eerste groep. En die zegt tegen mij. Weet u meneer Van Asselt dat... En hij noemt even die namen van die meisjes. Foto's van zichzelf heb gemaakt toen ze bloot was en heeft rondgestuurd. Je hart krimpt in één. Omdat die kinderen natuurlijk niet om kunnen gaan met zo'n ding. Dat is toch begrijpelijk, mensen. Dat kan echt niet. Al die onverantwoorde dingen. En als we nou zelf zouden weten in ons hart dat wij het niet kunnen. Dan weet het ook voor de kinderen. Wat is het toch, mensen, dat we zo gauw mee zijn gegaan. Dat we niet even hebben gewacht om uit te kijken wat er zou gebeuren. De schade is al zo groot. En ik weet wel, we zijn allemaal van die naïvelingen dat we zeggen, dat doen mijn kinderen niet. Maar als u hier aan het doopvond waar in waarheid die dingen van de belijdenis hebt onderschreven, dan weet u, mijn kinderen doen dat juist wel. Want ik doe het zelf ook. Ik verlang ook naar de zonde. Maar hoe komt het toch, mensen, dat we zo... Want dat is denk ik het symptoom, dat we niet meer weten wie we zijn voor God. En dat we niet meer weten wie God is voor ons. Want als we wisten wie we waren voor God, dan zouden we niet onszelf in die verleidingen durven te storten. Maar als wij wisten wie God was voor ons, dan zouden we ons in die verleidingen niet eens meer willen storten. Hè? Maar als u nu vanmorgen hier zit en u zit hier echt met een beschroomd gemoed en u weet het gaat er allemaal in en u breekt hieronder. En het is uw zonde en schuld. Oh, loof maar hem. Hè? Dat zou toch het mooiste zijn. Al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij en hoe lang ook, genadig wil vergeven. Die uw krankheden wel kent, uw hart wel weet. Hè? Dat hij je zou ontvangen. Dat hij bekend zou zijn, de Heer Jezus. Dat hij zou geopenbaard worden in de prediking van het woord. En je hem zou omhelzen. En alles achterlaten. Want hij is zo veel waardevoller dan alle tijdelijke hier. Hij is zo rein, zo schoon, zo heerlijk. Het is de volkszonde nummer 1. Maar de Heer Jezus wist al lang in welke zonde we ons zouden storten. Dat we het paradijs zouden vergeten. Maar hij heeft gezegd tegen zelfs een moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Om ze daar te ontvangen. Wat u ook hebt gedaan. En hoe vaak ook. Hoe lang. En als je in de banden zit, oh jongen, je komt er echt niet meer uit. Eerst gefeliciteerd. Want dan weet je dat het alleen van genade kan. Maar oh jongen, zoek toch hulp. En meisje ook. Als het echt een verslaving geworden is. Ontken het niet voor Gods aangezicht. Man of vrouw. Het zet u alles op zijn kop. Het zet uw gezinsleven op zijn kop. Het maakt de banden onderling kapot. We zijn allemaal afgeleid van elkaar. Er is geen aandacht meer voor elkaar. En misschien is het wel waar dat als we vandaag zouden zeggen, mochten we het internet inruilen voor de televisie, dan was die televisie nog vergeleken met internet nog lang zo erg niet. Want die stond in het midden van de woonkamer. Hè? Maar nou is het allemaal persoonlijk in de donkerheid, in de duisternis. Maar er is een terugkeer. Er is een open deur van het evangelie. Om je in hem op te lossen. Om jezelf kwijt te raken in de Heer Jezus. Om jezelf te verliezen aan hem. Hij is alles waard. O mensen, ga toch niet de weg van Tubal Cain. Die droom zal ook in uw leven op een dag uiteenspatten. Die droom spat uiteen. Maar dat u zal dromen van hem. De Heer Jezus Christus en zijn liefde. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan. Ja, wij. En onze vaderen tevens. En wat er verder volgt, Psalm 106, vers 4. Laten we dan eindigen met dankzegging. O Heer, bewaar ons altijd voor een wettische geest, maar maak ons eerlijk voor u.
hier zijn onze zonden. Van ons en van onze vaderen. De vaderen die niet hebben gewaakt aan de poorten. En de kinderen die zich hebben gestort in de zonde. Heren, we weten niet of het paard van Troje nog eruit te werken is. Het kwam binnen zo leuk en er kwamen moordenaars uit. Maar wij schijnen ons de weg. We weten niet hoe we wandelen moeten. We weten het niet. Het zit zo door elkaar. Het is zo'n verleiding. Want we kunnen er bijna niet van af. Omdat alles in onze overheid maakt dat we alles bijna straks met dat ding moeten doen. En daarom hebben de gelovigen soms al het teken van het beest erin erkend. Van het, niemand kan kopen en verkopen zonder. En we zijn niet zo blind, heren, dat we niet zouden kunnen zien dat dat kopen en verkopen straks alles met dit netwerk te maken heeft. Maar we weten de weg niet. We waken, heren, amper. Maar maak ons wakker. Maak ons eerlijk. En laat ons bovenal door die evangelische geest van de liefde getrokken worden. Opdat ons hart het makkelijk zou vinden om al de zonden te verlaten en u aan te kleven. Bewaar deze kerkenraad en de voorganger ook, dominee Breuren. Zegen ze, heren. Ook het ambt wordt zo vaak bedreigd door, ja, door al dat aardse gedruis. Onze geestelijkheid, onze kennis. We smeken u, heren, onmoedig. Dat uw woord kracht zal doen op de harten. Dat het voor sommigen te veel zal zijn. En dat ze zullen breken voor u. En de nieuwe liefde van u zou eens smaken. Heer, ontvang zo verder onze dank. Breng ons vanmiddag hier weer of vanavond bijeen. En zegen deze dag als een werkelijke rustdag. En dat om uw naam alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, vers 24 tot slot. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren. Verwoedheid, Psalm 106, vers 24. Laat ons dan eindigen met een gebed om zegen. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.